Goedenavond, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing die in deze dienst gelezen wordt is uit Nehemia 2. De kerkdiensten, zondag 14 maart, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van der Meer uit Zeist voor te gaan. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Van Wijk uit Hedel voor te gaan. De collecte, er is één collecte in deze dienst die bestemd is voor de onkosten van de plaatselijke gemeente. De collecte vindt plaats bij de uitgang. Als u niet in de kerk bent, kunt u de gift digitaal overmaken. Op de website vindt u hier meer informatie over. De kerkraad beveelt deze collecte hartelijk in uw belangstelling aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. De kerkraad wenst u hier in de kerk en die met ons meekijken en luisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 5, de versen 1 en 2 en we staan in de preek vanuit Nehemia 2 stil bij een kort gebed van Nehemia. De Heere hoort ook de korte gebeden. Ook als het ons aan woorden ontbreekt, dat hij weet wat er in ons leeft, in onze overdenkingen. En zelfs al is het een zucht naar God om hulp, dan kan hij er naar luisteren. Psalm 5 zingen we de versen 1 en 2. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Psalm 116, vers 1. Vanavond beleiden we het geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus, namelijk uit zondag 45 over het gebed en dan vraag en antwoord 117. En dat beleiden wij op grond van de Bijbel het volgende over het gebed. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Ten eerste, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen. Om alles wat hij ons geboden heeft hem te vragen. Ten tweede, dat we onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel wij het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus, zeker wil verhoren zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen.
Thank you.
Laten we nu samen de Heere aanroepen in ons gebed en hem ook bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Grote God, U de hoogste majesteit, in eerbied komen we tot U, wanneer wij bidden, wanneer we zo tot U spreken en ons op U richten, U die de levende God bent, de eeuwige, groot in heerlijkheid, omringd door zo'n grote menigte van engelen, die U prijzen dag en nacht. Hoe groot en machtig bent U. Hoe goed ook en wijs. We komen in ons gebed tot U ook in het vertrouwen dat U een God bent die naar ons luisteren zal. En dat vanwege de Heere Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heere, onze Middelaar. In Zijn naam roepen we U aan als onze Vader in de hemel. En willen we ook voor deze avond vragen of U ons wilt helpen. Dat U ons nabij bent. Dat U zo spreekt met Uw woorden. In onze harten, in onze levens. Dat we ervan ophoren, dat we ervan leven zullen. En dat het geloof tot leven komt. Ja, Heere, want Uw woord is een scheppend woord, is een krachtig woord, is een zaad dat groeit. En daarom willen wij van U bidden dat U ook vanavond, als we op deze biddag, op de avond, waarbij we U ook willen aanroepen, waarbij we Uw zegen willen zoeken, dat we ook op deze avond zo de Bijbel open gaat en dat we zo door U worden onderwezen, dat we U ook meer mogen leren kennen. Dat we daarin worden aangespoord en aangevuurd om afhankelijk te leven. Om onze harten voor U te openen. Werk zo in heel de gemeente. Zoals we bij elkaar zijn, thuis en in de kerk. Bijeen onder Uw woord, als één gemeente. Ook vanavond verootmoedigen wij ons voor Uw aangezicht. Want U die grote God die ons kent en die ons Uw heilige wet hebt gegeven. Heere, daartegenover zijn wij schuldige mensen, bevlekt met zoveel ongerechtigheid. Waarvoor we genade nodig hebben. Waarvoor we om vergeving vragen. U belijden we dat we zo vaak denken en spreken en leven alsof we het allemaal zelf maar in de hand hebben. En dat wij het leven onder controle zullen hebben. Onze eigen kundigheid of onze ervaring. Heere, dat onze hoop stellen op menselijke maatregelen. Op wat we zelf presteren. En dat we daarop gaan vertrouwen. Vergeef het ons. Wanneer we zo met ons hart afgoderij bedrijven en U niet zien als ons hoogste goed, als heel ons heil. U bidden we om vergeving wanneer we ook zo meegaan in wat de wereld zegt en denkt en doet, in plaats van heilig voor U te leven. Heere, bekeer ons daarvan en leer ons ook werkelijk Uw geboden in de praktijk te brengen en steeds meer te zien wat Uw wil is. Dat onze gedachten worden gestuurd door Jezus Christus, de leidsman van het geloof. Wij bidden van U, wilt U ook daarin ons genadig zijn, ons reinigen, maar ons ook heiligen door Uw geest. Opdat we meer en meer U toegewijd zullen zijn, ook als gemeente samen in deze wereld. Ook als het gaat over ons dagelijks leven, over gezondheid, over ons werk, over de zorg voor elkaar, de noden die we kennen. Leer ons daarin telkens te schuilen bij U. En daar ook van te mogen getuigen. Heere, wees ons zo nabij. Wanneer we luisteren, wanneer we spreken, heel de eredienst. En hoor ons gebed dat we voor u neerleggen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Nehemia. En dan lezen we uit hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. En ook nog de laatste versen van het hoofdstuk, vers 18 tot en met 20. Zoals ik al zei, zullen we stilstaan bij een kort gebed van Nehemia in deze geschiedenis. Maar in het eerste hoofdstuk kunnen we opmaken dat hij ook langere tijd heeft gebeden. En dan lezen we ook een langer gebed van hem. En ik lees dan ook nog het laatste vers uit hoofdstuk 1, zodat we ook zien hoe hij dat gebed afsluit en wat hij daarin vraagt. Ook al zit er enige tijd tussen hoofdstuk 1 en 2, houdt dat veel verband met elkaar. Dus Nehemia 1 vanaf vers 11 en dan lezen we verder in hoofdstuk 2. En dan besluit Nehemia dat gebed in vers 11. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen. En geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artasasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij: waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning: mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij: wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning: als het de koning goeddunkt en als uw dienaar uw wil gevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat: hoe lang zal uw reis duren? En wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning: als het de koning goeddunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van het burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Vervolgens wordt beschreven hoe Nehemia naar Jeruzalem gaat, daar de stad inspecteert en dan spreekt met de mensen die daar wonen, Joden, priesters, edelen. En we lezen verder bij vers 18. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij: laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Sambalat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek noem ik u uit Nehemia 2, vers 4b. Dus vers 4, het tweede deel. Toen bad ik tot de God van de hemel. Vanuit deze geschiedenis staan we stil bij drie punten. Ten eerste een groot verlangen. Ten tweede een kort gebed. En ten derde een bemoedigende ervaring. Dus een groot verlangen, een kort gebed en een bemoedigende ervaring. We zingen nu van Psalm 74, vers 2 en 3. Deze psalm spreekt ook over het feit dat Israël en dat Jeruzalem verwoest ligt en de vijand daar tekeer is gegaan. En zo zingen we van Psalm 74, vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En vers 3, ruk spoedig aan, verdubbelt uw schreden. En daarmee wordt God gebeden of hij haast maakt om te hulp te komen. Psalm 74, vers 2 en 3. Gemeente, in de communicatie via WhatsApp spelen de emoties een grote rol. U weet wel, dat zijn van die heel kleine plaatjes, vaak in het geel. En de jongeren zijn er heel goed in om die te gebruiken. Elke emoji staat ergens voor. Heb je er wel eens op gelet wat voor plaatje wij nodig hebben om onze verschillende gevoelens uit te drukken? Bijvoorbeeld dat je blij bent, of dat je boos bent, of verliefd. Dat zit niet in een plaatje van een hand, of van een schoen of zo. Nee, dat zijn plaatjes van een hoofd, van een gezicht. En het ene gezichtje dat kijkt verdrietig en het andere kijkt heel blij. Want zo werkt dat ook als je naar mensen kijkt. Zo in het dagelijks leven als je elkaar ontmoet. Aan hun gezicht zie je het beste of ze boos zijn of dat ze vrolijk zijn. Nou, het gezicht van Nehemia, dat staat verdrietig. En het is de koning opgevallen. Hij ziet het en daarom vraagt hij aan Nehemia, wat is er aan de hand? U hebt zo'n droevig gezicht. Dat is anders nooit zo. Nee, er moet iets aan de hand zijn. Wat is dat dan, Nehemia? Laten we eerst kijken wie hij is. Nehemia, dat is een Joodse man die werkt op het paleis in Susan, in de hoofdstad van het grote Perzische Rijk. Lang geleden was er in Israël oorlog geweest, de vijand was gekomen en de Joden hadden die strijd verloren. En toen zijn er heel veel mensen gevangen genomen en weggevoerd naar het land van de vijand, ver weg. En daarom woont Nehemia nu daar, in de burcht Susan. Hij heeft een hoge baan gekregen. Schenker van de koning Artaxasta. En als schenker schenk je niet alleen de wijn in, maar je bent ook vaak dicht in de buurt van de koning. Je hoort wat hij zegt. Je maakt belangrijke besprekingen mee. En Artaxasta vraagt zijn schenker ook om advies. Zeg, Nehemia, wat vindt u ervan? En nu is het zo dat hij 3 maanden terug bezoek heeft gekregen. Uit Jeruzalem. Het land van zijn voorouders. En toen hoorde Nehemia wat voor puinhoop het daar was. Het ging heel slecht met Jeruzalem. De stadsmuren waren nog steeds kapot. De poorten zijn verbrand. De mensen waren arm. Ze werden geminacht. En eigenlijk ligt die stad er zo al heel lang bij. 140 jaar. Ook na de terugkeer van veel Joden is er nog nooit goed opgebouwd. Dat moet er verschrikkelijk uitzien. En dan ben je toch ook niet veilig als het er zo aan toe gaat daar. En de mensen die blijven arm. En vijanden lachen erom. Toen Nehemia het hoorde, schrok hij ervan. En toen drong het goed tot hem door. Het is eigenlijk wel heel erg dat het nog steeds zo is met Jeruzalem. En je leest ook in de Bijbel dat hij ervan moet huilen. Dan laat hij zijn eten staan. Hij drinkt niet meer dan nodig is. Hij gaat vasten en bidden. Waarom doet dit hem zoveel verdriet? Ja, dat is zijn grote liefde voor Israël. Zijn grote liefde voor het volk van God. Zelf heeft hij het wel goed. in het paleis van de koning. Maar hij treurt omdat hij zoveel houdt van de stad Jeruzalem. En die stad is immers door de Heere verkoren. Daar woont zijn volk. Maar het ligt in puin. En er is veel armoede. Nehemia is geschokt en hij heeft ervan gehuild. Maar hij gaat ook bidden. Bidden tot de God in de hemel. Want daar, hoog in de hemel, daar woont de Heere. Die luistert naar het gebed. Die zal toch zeker wel raad weten. Hij kan ons helpen in alle nood. De nood die drijft Nehemia tot bidden. De nood waarvan hij heeft gehoord. Die hij zelf ook voelt. Die hem zo treurig maakt. Uit de nood roept hij de Heere aan. Toen hij van de ellende hoorde en dat zo tot hem doordrong, toen begon hij te bidden. Ootmoedig en aanhoudend. Wat is de nood, gemeente, die u ertoe drijft om te bidden? Waarom zou je smeken om ontferming wanneer je niet iets nodig hebt? Wanneer je ellende of je gebrek niet kent. Misschien is er een gemis. Misschien hebt u een zorg. Of je werd geconfronteerd met een ziekte. Of bracht de crisis u in de problemen. Wat is eigenlijk onze grootste nood? Wat hebben wij nou het hardste nodig? De grootste ellende is dat wij mensen God hebben verlaten en dat we zijn wetten hebben overtreden. Merkt u dat in uw eigen leven? Dat dat ook wel het allerergste is? Gods naam niet geëerd, zoals hij het waard is. Hem tekort gedaan. Of met leugens zijn wet overtreden. Of dat je zo egoïstisch bent geweest, of door afgoderij iets in plaats van God gesteld. Wat een nood, omdat we daarmee ons doel missen en God niet eren. Wat zijn we vaak ook weinig vervuld met de Heere, denkt u misschien. Vervuld van God in mijn denken. In mijn bezig zijn. Hoe is het eigenlijk met de woorden die ik spreek? Zijn die nu echt gelovig en getuigend van God en zijn liefde? Dan kan je pijn doen. Of niet? Dat het je verdrietig maakt. Nou, ga met zulke nood tot de Heere in dat ootmoedige gebed. Roep hem aan om genade. Hij kan u helpen en hij alleen kan ons redden. Hij zal ons leren te gaan in zijn wegen. Opdat we terugkomen in de weg die goed is. De weg van het leven. Nehemia ontdekte hoe groot de ellende was. En toen begon hij te bidden voor Jeruzalem met belijdenis van schuld, pleitend op Gods trouw. Hoe moet dat toch? Het hield hem bezig, dagen bezig, weken, maanden. Dat de Godstad, waar God toch geëerd zou worden en waar God toch gediend zou worden, maar dat die stad er zo triest en zo hopeloos bij ligt. Tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 zit een maand of drie. En Nehemia bidt, maar hij ziet nog niets gebeuren. Hij moet wachten. Hij leert uitzien naar verhoring. Maar het laat hem niet los. En ondertussen ontstaat er een plan. Juist hij, de schenker van de koning, hij kan iets doen. Hij bedenkt hoe dat aangepakt zou moeten worden en wat je er allemaal voor nodig hebt. Ja, wanneer wij dit Bijbelboek doorlezen en kijken wat Nehemia allemaal aanpakt, dan kunnen we zeggen, nou, hij kan best de dingen goed organiseren. Hij heeft er verstand van. Hij is ook echt wel handig en hij denkt strategisch. Het is ook niet voor niks. De adviseur van de koning, daar is hij niet zomaar gekomen. Deskundig is hij en daadkrachtig. Maar de Bijbel die laat zien, voor alles is Nehemia een man van gebed. In het begin lijkt er nog niets te gebeuren op dat gebed. Hoewel, ja, er gebeurt toch iets. Er rijpt een plan. De Heilige Geest die doet hem nadenken en die laat hem beseffen dat hier een taak voor hem ligt. En hij voelt zijn roeping als de aangewezen persoon. Want niemand van de Joden kwam zo dicht bij de koning als Nehemia. Hij zit in die positie om echt iets te gaan ondernemen, om de vergunning te vragen, om de maatregelen te nemen, de materialen te regelen. Het werk in Jeruzalem, ja, hij zou in staat zijn om dat met gezag aan te sturen. Nehemia beseft, hij kan het niet bij bidden laten. Hij moet zelf ook in actie komen. En dat wil hij ook wel. Hij wil met liefde een steentje bijdragen. Zodra hij de kans krijgt om zijn plan te delen met Artaxasta, ja, dan blijkt ook dat hij al precies weet wat hij wil. In dat biddende leven heeft de Geest van God zijn gedachten geleid. En de Geest die deed een plan ontstaan. En met een groot verlangen is hij om iets te doen voor de Heere, voor die oude stad Sion, voor het volk van God. Nehemia die wil niet alleen maar een dienaar zijn van de koning Artaxasta. Hij wil een dienaar zijn van de Allerhoogste God, van de koning der koningen, boven alle aardse machten. En voor het ware geloof is dat toch het mooiste. Echte christen, die verlangt om zijn God te eren, om zich te kunnen inzetten voor zijn koninkrijk, voor zijn naam. Is het uw verlangen om te leven voor de Heer? Ja, dat komt toch bij de wedergeboorte, dat je dat verlangen krijgt, een groot verlangen. Om in heel je leven God te eren. Hem groot te maken. Ja, dan wil je toch wel van dag tot dag zijn goede wil doen. Ook al weet je dat je nog struikelt en tekort komt. Maar toch, als je drijfveer, als je doel en je verlangen. En dat zal juist moeten blijken in dat gewone leven. Dat je in liefde zult omgaan met de mensen om je heen. Naar het gebod van God. Dat je rechtvaardig bent. Dat je wilt inzetten voor Gods koninkrijk. Wanneer de koning aan Nehemia vraagt wat hij wil, dan is het antwoord: stuur mij naar Juda. Dat is niet iets wat zomaar plotseling bij hem opkomt. Nee, tijdens zijn bidden is dat verlangen gegroeid. De bereidheid om dat grote, dat moeilijke werk te doen en naar Jeruzalem te gaan voor de herbouw van de muren. Het was wachten op de gelegenheid. Maar in hoofdstuk 1, daar merken we het al. Je merkt iets van dat plan. In dat laatste vers. Je merkt iets van dat verlangen. Hij denkt er al aan. Nu moet ik de gunst van de koning hebben. Dat is een signaal van dat groeiende verlangen. Ja, dan duurt het nog 100 dagen zo ongeveer, voordat de gelegenheid zich aandoet. Een geschikt moment om zijn verzoek ook te doen aan de koning. We zagen een groot verlangen. Ten tweede een kort gebed. In hoofdstuk 2 lijkt er wel iets van een feest of zo aan de gang te zijn. De koning is er en de koningin is aanwezig. Er wordt wijn geschonken. En Artaxasta, ja, die kijkt zijn schenker eens goed aan. Wat ziet Nehemia er treurig uit? Dat is hij niet van hem gewend. En dat past toch ook niet bij zo'n gelegenheid. De koning vraagt wat er aan de hand is. Waarom staat uw gezicht zo verdrietig? Ik zie het, er is iets aan de hand. U bent niet ziek. Waarom kijkt u dan zo droevig? Oei. Ja, dit is de vraag. Nu komt het erop aan. En Nehemia die schrikt er ook een soort van. Hij wordt heel erg bevreesd, staat er. Waarom dan? Nou, dit is het moment. En nu moet hij het vertellen. En nu moet het wel goed gaan. Anders valt zijn hele plan in duigen. Het is spannend. Heel spannend. Stel je voor dat het koning Artaxasta niet bevalt. Dat hij het brutaal vindt. Dat hij het er helemaal niet mee eens is. Op een feest van de koning mocht eigenlijk niemand treurig kijken. Dat zou het plezier kunnen bederven. Je werd geacht mee te doen aan de vrolijkheid. En nu heeft Artaxasta gemerkt. Dat verdrietige gezicht. Stel je voor dat hij boos wordt. Ja, Nehemia die kan zomaar zijn baan kwijt zijn. Of waarschijnlijk ook nog wel erger dat hij zal worden gestraft. Of dat hij zal worden omgebracht bij die Oosterse heersers. Wist je het maar nooit. Als je plotseling in ongenade viel. Hij heeft een gunst van de koning nodig. Daar had hij immers om gevraagd in Nehemia 1. Geef mij barmhartigheid bij deze man. Dat Artaxasta niet boos wordt. Dat hij vriendelijk zal zijn. Dat hij mij een gunst wil verlenen. Daar hangt zoveel van af. Of de koning wil meewerken. Ja, dit lijkt voor Nehemia het spannendste moment. Hij had de Heere wel om gebeden. En toch werd hij ook weer bang. Ja, dat kan. Dat het zo spannend is. Wel gebeden. Ongetwijfeld oprecht gebeden. In geloof, in vertrouwen. Maar dat is niet altijd de zorg onmiddellijk verdwenen. De ene keer krijgt iemand op het gebed heel veel rust. De andere keer blijft het toch een worsteling en een zekere spanning. Wel gebeden. Ongetwijfeld oprecht. En nu toch weer bang. Terwijl verder Nehemia naar voren komt als een moedig en daadkrachtig man. We moeten maar voorzichtig zijn, gemeente, om er één regel van te maken. De omgang met de Heer in het gebed is iets levens. Dat is niet wat altijd hetzelfde is. Iets wat ook steeds moet worden beoefend en worden gezocht. Nehemia had een hoge positie. Hij wist goed hoe hij het wilde aanpakken. Toch is hij niet overmoedig. Hij is geen man die denkt de klus wel eens eventjes te klaar. Steeds weer zendt hij een gebed op om hulp. Misschien weet u ook goed wat u te doen staat. Ben je prima opgeleid in je vak? Of heb je veel ervaring in je werk? De boeren die weten hoe ze het land moeten bewerken. Hoe ze moeten zorgen voor het vee. Of in wat voor vak je ook bezig bent. En je denkt, het komt wel weer goed. Of heeft u daar de Heere voor nodig? Wij mensen, wij kunnen plannen maken. Ik wil het zus doen. Ik ga nu eens dat ondernemen. En dat gebeurt in alle soorten van werk. Je ziet dat iets nodig is, je begint eraan, je denkt aan een opleiding of aan een baan die je wil krijgen. Een project. Het gevaar is groot dat wij zomaar denken, dat zal ik eens eventjes doen, het zal wel lukken. Zonder te beseffen, de zegen nodig te hebben en te bidden of God ons van dag tot dag wil leiden en helpen. De jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Zet ons daarbij stil. Zullen we niet de handen vouwen? Zullen we niet vragen of de Heer ons helpt, elke keer opnieuw, omdat we zijn zegen nodig hebben? Toen Nehemia de koning had verteld over de stad van zijn voorgeslacht, hoe triest hij erbij ligt, heeft Artaxerxes gevraagd wat hij wil. Wat verzoekt u dan? Wat wilt u vragen? Nou, dat is dus een heel belangrijk moment. Het cruciale moment dat door God gegeven is. En met heel zijn wezen beseft Nehemia hoe afhankelijk hij is. Wat heeft hij de Heere God nodig? Dat die hem de juiste woorden geeft. Dat hij zijn vraag ook goed kan stellen. Dat hij goed zal overkomen bij de koning. En daarom bidt Nehemia opnieuw, terwijl hij daar staat als schenker voor de koning. Hij kan niet even weggaan om stil een plekje te zoeken en daar op de knieën te gaan en een lang gebed te doen. Nee, Nehemia bidt in zijn hart, in stilte. Snel, met een paar woorden. Niemand die het ziet. Tussen de vraag en het antwoord in. Eerder had hij al heel lang gebeden. Ja, want voor het gewone dagelijkse gebed is rust immers belangrijk. Dat je een rustige plek hebt, dat je een rustig moment neemt om met God om te gaan. Om te spreken met God. Om je Bijbel te lezen. En met dat woord ook de Heere te zoeken en te spreken. Maar andere momenten dan bid je tussendoor. En met die twee dingen samen mag je een biddend leven leiden. Dat je bij tijden ook in je hart zegt, met je ogen open. O Heere God, help mij toch. Hemelse Vader, geef me wijsheid. Of laat het lukken. Red me uit dit gevaar. Dat noemen we wel eens een schietgebed, een roep naar boven om hulp of in nood. Nehemia zegt, ik bad tot de God van de hemel. Daar in de hemel, de God van de hemel. Daar troont de almachtige God. Hij is de God der goden. Hij is de koning van de koningen. De Heere boven alle aardse heren en machthebbers. En de God van de hemel regeert over alle dingen. Ja, wij gemeente, nu na Pasen, na de opstanding van Christus. Wij mogen belijden, daar in de hemel, daar is Christus. Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. En Hij is onze middelaar. En Hij is het die onze zonden bedekt. Zodat wij ons gebed wordt aangenomen bij de Vader. Wij zenden onze gebeden naar de hemel waar Christus is. En vanwege Hem moest ook destijds Jeruzalem worden herbouwd. Want daar zou Christus verschijnen. En in de belofte is Christus haar redder. In Jeruzalem zou ook de tempel in die tijd weer opnieuw herrijzen, totdat Christus de offerdienst vervullen zou met zijn eigen bloed. Om Christus, om de komst die werd verwacht, zou ook Jeruzalem en de tempel destijds worden herbouwd. Wij bidden tot de God van de hemel, waar Christus onze voorspraak is, waar Christus op de troon als koning regeert om zijn kerk te bouwen. om zijn kerk te beschermen. Van hem ontvangen we de geest, de gaven die we nodig hebben. En dat we onze God ook leren dienen. Dat we onze God zullen gaan eren. Een kort gebed. Tweede punt van de preek. Laatste punt. Een bemoedigende ervaring. Wanneer Nehemia de gelegenheid krijgt om de koning te vragen wat hij wil, dan weet hij heel goed wat er nodig is. Hij heeft er vast al vaker over gedacht. Het is immers een gebedszaak geweest. En nu durft hij ook echt heel wat te vragen. Hij vraagt om de gunst van de koning, dat hij verlof krijgt om naar Jeruzalem te reizen. Hij vraagt of hij daarvoor brieven meekrijgt. Ja, die gelden als een soort visum. Om de grens over te gaan, om in een ander gebied te komen. Of je kunt ook zeggen, het is een soort koninklijk besluit dat hij aan de slag mag gaan daar in Juda en bevoegdheden voor krijgt. Hij vraagt nog meer. Hij vraagt ook of hij hout mag gebruiken. Dat het eigendom is van de koning. Ja, het is heel veel dat hij durft te vragen. En wonderlijk, de koning die stemt er allemaal mee in. Nehemia mag gaan, hij krijgt de steun van de koning, hij krijgt een volledige medewerking, hij krijgt ook nog ruiters als bewaking. Wat heeft hij dat fantastisch voor elkaar. Nehemia klopt niet zichzelf op de borst. Hij heeft telkens de Heere gezocht in het gebed. Ook nog toen in dat gesprek zojuist in het paleis. En daarom geeft hij God ook de eer. Hij spreekt dat ook uit. Hij belijdt het. Je ziet het aan het einde van vers 8. De goede hand van mijn God, die was over mij. Dat merkt hij dus op. En zou dat ook niet horen bij zo'n biddend leven? Als je tussendoor het oog op God slaat en om zijn hulp vraagt, dat je daar zijn goede hand ook wel opmerkt. Opmerkt in de zegeningen die je krijgt, als het voorspoedig gaat, als je resultaat mag zien. Dat je die goede hand van God opmerkt voor de mensen die je helpen of die je goedgezind zijn. Dat heb je ook nodig. Ook in je bedrijfsvoering, in je werk, bij een andere baan, dat mensen je goedgezind zijn. In Jeruzalem kreeg Nehemia ook met anderen te maken. Er was tegenstand. En toen bemoedigde hij de Joden, de andere Joden die daar woonden en voor wie het maar moeilijk was om eraan te beginnen. Die bemoedigde hij met zijn eigen ervaring. Hij mocht vertellen over de hand van God. Hij had zelf ervaren dat de Heere had geholpen. Dat de Heere zijn gebed zo genadig had verhoord. Hij zei dat ook. En daarmee kon hij anderen aanmoedigen. Dat ze niet bang zouden zijn voor de tegenslagen. Maar dat ze vol vertrouwen aan het werk zullen gaan. Om de muren te bouwen van Jeruzalem. Om te bouwen voor God en zijn stad en biddend daarmee om te gaan. Ja, Nehemia's ervaring is vandaag ook bemoediging voor u en voor mij. Kijk hoe dat gaat. Hij leidt een biddend leven. Er is in zijn leven een volhardend gebed. De langere gebeden. Maar ook tussendoor. Telkens weer het oog omhoog en de Heere aanroepen. En zo leidt God zijn weg. Zo leidt God ook onze weg. En geeft Hij de zegen. Wanneer we in ons dagelijks werk, of in de hulp van God, wanneer we zorgen hebben, opmerken. Hoe de Heere dat gebed ook werkelijk verhoort. Dat hij wijsheid geeft. Dat hij je kracht geeft. Dat anderen soms ook zo verrassend je tot een hulp zijn. En dat die je steunen. Als je dat opmerkt, dan mag het ons aanmoedigen. Kan het ons helpen om te leren biddend aan het werk te zijn. Biddend te bouwen. In de gemeente, in de samenleving, in het gezin. En dan gaan we vertrouwend verder. Ook weer dit seizoen. Ook weer dit jaar. De God van de hemel. Ja, daar is Christus de voorspraak. Die God van de hemel. Hij is onze hulp. En dan mogen we met zijn gaven ook weer aan het werk gaan. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 121. Het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Dus ik verwacht de bijstand van de Allerhoogste God. Psalm 121, het eerste vers. Laten we nu samen de Heere aanroepen in gebed en hem bidden om zijn zegen. Grote God, Vader, Zoon, Heilige Geest, u de ene levende God, we prijzen uw heerlijke naam, U die zo volmaakt bent, heilig. U die in de hemel woont. En regeert boven alle krachten en alle machten. U ze alle lof en aanbidding waard. U prijzen wij dat u de hoorder bent van het gebed. Heer, en zo mogen we het belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met uw kinderen, de geschiedenis door, met uw volk uit de Bijbel, met uw gemeente. Ook al kan het worden aangevochten, of al kunnen we soms ook onze vragen en worstelingen ermee hebben. U bent een God die spreekt en een God die hoort en die daarin omziet. Deze wereld, de mensen in nood. Wanneer we u danken en zoeken, dat u zich ook laat vinden. En we willen uw grote naam daarvoor eren. Heere, schenk ons de gave van uw Heilige Geest en schenk ons de genade om in dat geloof te leven. Een biddend leven te leiden. Omdat we u vertrouwen, omdat we er diep van doordrongen zijn, niet zonder uw hulp en zegen te kunnen, maar dat we dat juist bij u mogen zoeken en vragen, dat we het juist ook aan u te danken hebben, de leiding van ons leven, de dingen die ons overkomen, die ons geschonken worden, maak ons ook opmerkzaam, dat we uw goede hand mogen zien en erkennen. Heer, u danken voor uw woord, ook van deze avond. Laat het veel vrucht voortbrengen. Dat het ook in dat opzicht een groeizaam jaar en seizoen mag zijn. Dat er ook veel geestelijke vrucht zal zijn in de gemeente, maar ook tot zegen van onze omgeving, waar we wonen, waar we werken, en tot eer van u. U willen we deze dag ook bidden om uw zegen voor de zaken van gewas en arbeid, voor ons levensonderhoud, onze bezigheden, Heere, ons samenleven. Vragen aan u of u daarin ons goed en genadig wil zijn in uw trouw, uw geduld, uw barmhartigheid. Voor ons land, voor deze wereld, voor ons als gemeente en ook iedereen in het persoonlijk leven. U bidden we dat u ook de gewassen weer doet groeien, de weersomstandigheden daar goed voor zijn, dat de gezondheid ook bij is, bij wat er leeft, in de natuur, op het land, bij de dieren, bij het vee. Geef daar uw zegen over, zodat er ook inkomsten van zijn, zodat mens en dier gevoed kunnen worden in wat we nodig hebben, waarvan we ook kunnen genieten, wanneer er ook heerlijk eten is. Wij bidden van u, wilt u dat ook zegenen, geven, niet alleen voor ons, maar ook in deze wereld, ook in die landen waar armoede is en waar onder rampen wordt geleden, of zo vaak oogsten mislukken. Geef daarin uw hulp, dat ook het werk daarvoor, ook het onderwijs daarvoor, gezegend zal worden. U bidden we voor degenen die werkzaam zijn in de landbouw, in de agrarische wereld, die werkzaam zijn in de tuinbouw, geef dat het ook daar goed zal gaan. Ook waar fruit geteeld wordt, waar bloemen geteeld worden. Geef daarin uw hulp en zegen, zodat het ook daarmee goed gaat. U bidden we, Heere, dat u ons ook helpt om goed voor de natuur en voor het milieu zorg te dragen voor uw schepping. Er kunnen allerlei zorgen over zijn en meningen over zijn, maar we belijden dat het toch ook een geschenk van u is, deze schepping die geschapen is tot uw eer en dat het onze opdracht is daar goed mee om te gaan. En dat er ook zoveel vervuiling is en zorgen over zijn. Wij bidden van u, geef daarin ook wijsheid en dat we dat als mensen ook zullen leren om daar een goede weg in te vinden. U bidden voor het werk dat mensen mogen doen. We willen van u vragen, ook in alle ootmoed, dat er voldoende banen voor mensen zijn. Dat ze werk kunnen vinden, degenen die dat zoeken, die dat nodig hebben. Heer, geef dat dat gevonden wordt, dat mensen ook zelf zo voor hun levensonderhoud zorg kunnen dragen van zichzelf en mogelijk ook van anderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Help hen daarin. Geef dat het op het werk, ook onder uw zegen, een voorspoed mag zijn. Dat mensen er vreugde in vinden. Ze resultaten kunnen bereiken, dat er goede samenwerking zal zijn, een goede verhouding tussen werkgevers en werknemers. U bidden dat u ook bewaring geeft, als er gevaren zijn, misschien in productieprocessen of in het transport. Wilt u daarin ook uw bewaring geven, dat we ons veilig mogen weten bij u. U bidden voor mensen die door ziekte of door een beperking niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Of nog steeds geen baan hebben gevonden, terwijl ze daar wel naar verlangen. Wilt u hen helpen? Heren, en in die verschillende omstandigheden ook kracht en vertrouwen geven. Als een geschenk van u. U bidden we dat u ook uw zegen geeft in het onderwijs. Degene die onderwijs geven, maar ook degene die daarin leren en opleiding volgen. Kinderen, maar wees ook met jongeren die een beroepsopleiding volgen. Dat ze hun talenten daarin kunnen ontwikkelen, hun plek mogen vinden. Wees met studenten, wanneer ze een opleiding volgen en zich verdiepen in allerlei zaken van hun richting, maar ook van de samenleving en nadenken over het staan in de wereld. Help hen daarin. Geef dat ze zich toegerust mogen weten en zich laten toerusten door uw woord, door het onderwijs uit uw woord, opdat ze ook in hun dagelijks leven als christen in de wereld mogen staan. We bidden voor de zorg, mensen die daarin werken, in de tehuizen, thuiszorg, in de medische wereld, in ziekenhuizen of waar dan ook, of bij de mensen met een beperking, wilt u hen helpen, zodat ze met zegen hun werk kunnen doen. Ook al zijn er allerlei moeilijke omstandigheden, juist in dit jaar, het afgelopen jaar, dat ze daarin toch ook iets van uw barmhartigheid mogen doorgeven en zegen krijgen op hun werk. Help hen daar ook in. We bidden dat u in de gezinnen ook woont met uw Heilige Geest, dat daar liefde zal zijn in de huwelijken en in de gezinnen, tussen ouders en kinderen. Dat ook samen gezocht wordt naar uw weg en geluisterd wordt naar uw woord. Wij bidden van u als daar zorgen zijn door allerlei omstandigheden. Geef dan ook uw hulp om voor elkaar te zorgen, om hulp te aanvaarden waar dat noodzakelijk is. Geef ook daarin uw nabijheid. Heren, en zo bidden we voor elkaar. We kunnen niet ieders werk noemen of ieders omstandigheid. We willen er vandaag bij stilstaan. Bij alle gevarieerdheid in ons leven. Dat we samen mogen zoeken naar uw zegen en naar uw leiding. Opdat we bovenal ook verlangen om uw geboden te bewaren. Om onze hoop op u te stellen. En zo leggen we ook alles voor u neer, opziende tot u in de hemel, door de Heer Jezus Christus, opdat we ook met vertrouwen verder gaan, ook dit jaar, in alle zorgen die er zijn rondom de coronacrisis. Heren, wij bidden van u, help ons om daar ook weer uit te komen. Wilt u de bestrijding van het coronavirus zegenen? De overheid en allen die zich daarbij inzetten, de GGD en RIVM, wijsheid geven in alle moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. En dat u zelf de God bent die ons ervan bevrijdt, door alles heen. En zo weten wij dat we hopen mogen, dat we vertrouwen kunnen, omdat u de getrouwe bent. We leggen deze avond dit alles in uw hand. Hoor ons in genade. En laat uw naam worden groot gemaakt, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 14. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.